vorige Bijbelstudie hebben we erover nagedacht hoe de Heer Jezus zijn discipelen voorbereidt op zijn heengaan naar de Vader. En gezien dat de Heer Jezus hen op het hart drukt, dat het veel beter ook voor hen is dat hij heen gaat. Want zijn heengaan is geen afscheid van hen, geen breuk in de relatie tussen hen en de Heer Jezus. Nee, in tegendeel, hij gaat geen, omdat hij juist hen voor altijd bij zich wil hebben en een plaats voor hen gaat verzekeren in zijn nabijheid en de tegenwoordigheid van de Vader. Daar hebben we vorige week over nagedacht. En tegelijk bereidt de Heer Jezus ook zijn discipelen voor op het leven zoals het zal verder gaan wanneer hij van hen wanneer hij niet langer meer bij hen zal zijn, beter gezegd. En we hebben gezien, en daar ligt ook een beetje de connectie tussen het stuk dat we vorige week overdacht hebben en het stukje dat we nu gaan overdenken, dat de Heer Jezus vraagt aan zijn discipelen al hun vertrouwen, al hun geloof in hem stellen, zoals ze het ook in God stellen. Want ze zullen, nadat hij bij de Vader is opgenomen, zijn getuigen zijn en het werk verder zetten dat hij hier op aarde begonnen is te doen. Hij kwam om te getuigen van zijn Vader en in navolging van zijn werk zullen zij nu getuigen van hem. En zoals het getuigenis van de Heer Jezus ten aanzien van de Vader bevestigd werd met werken, zo zullen ook de discipelen werken doen, maar van dat de Heer Jezus zegt dat die werken zullen groter zijn dan de werken die hij heeft gedaan. En dat om dit werk te kunnen verrichten, dan gaat het vooral om het getuigenis zijn in deze wereld, zij ook het voorrecht hebben om te bidden in zijn naam. En alles wat zij zullen bidden, ten aanzien van wat noodzakelijk is om getuigen te zijn in deze wereld, zullen zij ook ontvangen opdat de Vader en de Zoon verheerlijkt wordt. Nu, het heenwijzen naar werken doen die groter zijn dan de Heer Jezus, en wat dat betekent, heb ik vorige week al duidelijk gemaakt. Maar zet al ons een beetje ons op weg, of zet beter gezegd, geeft de aanleiding voor de Heer Jezus om te gaan spreken over ja, de persoon die ze zullen nodig hebben, die ook met de Heer Jezus was, om een getuige te zijn. Hij was vol van Gods geest, en het was Gods geest die de Heer Jezus, die door de Heer Jezus werkte. De Heer Jezus, elk woord dat hij sprak, was het woord van God, gewerkt door Gods geest. En zo zullen de discipelen, om Gods woorden ook te spreken, de geest van God ook nodig hebben. Willen ze de werken doen die groter zijn dan de werken van de Heer Jezus, zal het de geest van God zijn die werken zal moeten in en door hen werken. Dus vandaar de connectie dat de Heer Jezus gaat spreken over zijn voorspraak die hij zal geven. Maar eerst zegt hij in vers 15, als u mij lief hebt, bewaart mijn geboden, en ik zal de Vader vragen, en hij zal u een andere voorspraak geven, opdat hij met u zal zijn tot in eeuwigheid, de geest van de waarheid. In dit stukje wordt er veel gesproken over liefhebben en zijn woord bewaren. Iedere keer weer opnieuw wordt dat herhaald. Nu, voor alle duidelijkheid, het is belangrijk om te zien dat het liefhebben van Jezus en zijn geboden bewaren niet een voorwaarde is om de geest van God te ontvangen. Ik denk dat dat overduidelijk is, dat dat zeker niet de bedoeling is van wat de Heer Jezus zegt. Want ontvangen wij de hele geest als een loon, als een extra bonus, wanneer we Jezus lief hebben en zijn geboden bewaren? Nee. We ontvangen de Heilige Geest. Waarom? Omdat de Heer Jezus, nadat hij het kruiswerk op Golgotha heeft volbracht, de Heilige Geest heeft uitgestort nadat hij gaan zitten is op de troon van de Vader. De oorsprong dat wij Geest van God ontvangen hebben, ligt niet in ons, maar ligt in hem. En dat is heel belangrijk om te zien. Het is niet onze verdienste dat wij de Geest van God ontvangen hebben, het is zijn verdienste. Dus het heeft niks te maken dat wij hem moeten liefhebben en zijn geboden bewaren om de Geest van God te kunnen ontvangen. Nee. Wat de Heer Jezus wil aangeven is het kader van de relatie in de welke we tot de Heer Jezus staan. Wat bedoel ik daarmee? Kijk, de Heer Jezus zegt ook, de Vader heeft mij lief. En waarom heeft de Vader Jezus lief? Omdat hij altijd doet wat de Vader wel behagelijk is, hem altijd gehoorzaamt. Met andere woorden, dat is de verhouding waarin dat de Vader en de Heer Jezus zijn. De Zoon als de gezondene van de Vader, de Vader is de zender, de Heer Jezus is de gezondene. Als de gezondene op aarde is hij hier en gehoorzaamt hij de Vader. Heeft hij hem lief en de Vader heeft de Zoon lief. En in gelijke gezin, in gelijke zin is het nu ook zo dat wij ook tot de Heer Jezus staan. Wij hebben hem lief en die liefde blijkt uit het feit dat we hem gehoorzamen en hij heeft ons lief en de Vader heeft ons lief. Dat zegt alles over de relatie waarin dat we staan. Ja? Het zegt niet hoe het leert ons niet hoe dat je een discipel van de Heer Jezus wordt. Dat komt later. Hier gaat het duidelijk, en dat moeten we goed zien, tussen een onderscheid die gemaakt wordt tussen de discipelen die bij de Heer Jezus behoren, zij zijn de zijnen, en de wereld die het zijne lief heeft. De Heer Jezus heeft de zijne lief, zijn discipelen, en de wereld heeft het zijne lief. En dat zijn twee aparte zaken hier, duidelijk, die naast elkaar komen te staan in dit gedeelte. Dus het gaat er hier niet over hoe dat iemand een discipel wordt. Het gaat erover en wel, hoe dat die relatie is tussen een discipel en de Heer Jezus. En die relatie is dat de discipel hem van harte lief heeft en zijn geboden bewaart. Nu, als er gesproken wordt over de geboden bewaren, dan moet je onmiddellijk ook terugdenken aan, en daar heb ik ook vorige keer op gewezen, dat die afscheidsboodschap van de Heer Jezus, hier die laatste hoofdstukken vanaf hoofdstuk 13, vers 31 tot en met hoofdstuk 17, en vele opzichten gelijkenissen vertoont met de laatste woorden die Mozes heeft gesproken voor zijn heengaan, merk je ook weer opnieuw hier. Want Mozes, als je gaat kijken, Deuteronomium hoofdstuk 31, dat gaan we nu niet doen, je moet dat maar voor jezelf eens bekijken, roept hij het volk op om de geboden van God te bewaren. En zo ook roept de Heer Jezus op om zijn geboden te bewaren. En daar is een heel groot verschil nu tussen oude verbond en nu het nieuwe verbond. In het oude verbond waren die geboden, zeg maar, uiterlijke regels, wetten van Gods wegen gegeven, waarin dat God zich openbaart, maar die uiterlijk, ja, als regels moesten nagevolgd worden, en die regels organiseerden de hele samenleving in Israël, zowel politiek als sociaal als economisch. Gans die wetgeving regelde eigenlijk het ganse leven, het ganse reilen en zeilen van het volk in Israël, te midden van de volkeren. Ja, natuurlijk, die ganse wetgeving werd samengevat in die ene 10 woorden, ja, die ene 10 geboden. Maar wat hier wordt nu bedoeld door de Heer Jezus, als hij zegt, bewaar mijn geboden, is niet dat de Heer Jezus ons een stel nieuwe geboden heeft gegeven. Ene nieuwe gebod, wat hij aan zijn discipelen heeft gegeven, vinden we in vers 34 van hoofdstuk 13. Een nieuw gebod geef ik u, dat u elkaar lief hebt, zoals ik u heb lief gehad, dat ook u elkaar lief hebt. In andere woorden, dat is het enige gebod wat de Heer Jezus aan zijn discipelen heeft, en in dat gebod ligt alles vervat. Alles wat de Heer Jezus heeft onderwezen en geleerd aan zijn discipelen, ligt allemaal opgesloten eigenlijk in dat ene gebod. En wij als zijn discipelen bewaren niet dat gebod als een uiterlijk na te volgen regel. Nee. Het is een veranderingsproces dat in ons van start gaat wanneer dat we het nieuwe leven ontvangen, wedergeboorte, en van binnenuit worden we veranderd. En het is door het lezen, het ons eigen maken van alles wat de Heer Jezus heeft gesproken, gezegd en gedaan, dat de Geest van God dat vernieuwende werk in ons steeds verder zet en ons van binnenuit gaat veranderen. Dat is het grote verschil. En als discipelen Jezus echt lief hebben, dan gaan ze automatisch die geboden bewaren. In dat opzicht gaan ze die woorden die Jezus heeft gesproken, het onderwijs dat Jezus heeft gegeven, kostbaar achten. En dat steeds weer opnieuw overdenken, herlezen, of steeds weer opnieuw tot zich nemen. Om door dat woord veranderd en vernieuwd te worden. Ja?
Dus het is Jezus zeggen.
Het is inderdaad zeggen. Ja, dat klopt. Dus liefhebben, ja, zeg maar, Germijn.
Verstoot niet, dat gebod en hier geboden.
Ja, omdat geboden niet spreekt dat er meer, dus de Heer heeft een nieuw gebod gegeven. En daar houdt het mee op. Geboden staat hier, en er staat ook een cijfertje 3 bij, in uw Telos vertalingske, kijk maar eens wat er staat. Zult u bewaren, staat er. Het is gewoon de tijdsvorm die verandert hier. Ik dacht dat er iets meer ging bijstaan. Maar geboden heeft alles te maken, op andere plaatsen zullen we dat nog zien, met alles wat Jezus gesproken heeft. Bewaar mijn woorden, zegt de Heer op een andere plaats. Dus het gaat niet zozeer om letterlijk geboden zijn de wetten, maar het gaat om alles wat de Heer Jezus heeft gesproken. Want dat is nu juist het grote verschil dat we moeten zien. Jezus is Gods geopenbaard in het vlees. Het is God die zelf spreekt. Dus het zijn niet maar enkele woorden, maar alles wat Jezus heeft gesproken. Ja, geopenbaard is dat hij gesproken heeft, alles wat hij heeft gezegd.
En dat gebod van vers 34.
Dat gebod van vers 34 overkoepelt dat alles. Want de Heer heeft niet alleen woorden gesproken, maar zijn leven is ook de volmaakte uitdrukking van de heerlijkheid van God. Want de Heer zegt, wie dat mij heeft gezien, heeft de Vader gezien. Dus als je hem kent, niet alleen wat hij zegt, maar wat dat hij is en wat hij doet, ken je God. Weet je hoe dat God is en wezen. Dus we mogen niet enkel beperken tot de woorden, maar het is alles wat Jezus ook heeft gedaan. Zowel woorden als daden. Zijn ganse, wat dat hij heeft laten zien. Ja? En in dat wat hij heeft laten zien, is hij voor ons het grote voorbeeld. En zo moeten wij nu onze broeders en zusters lief hebben zoals hij ons heeft lief gehad. En die liefde reikt zover dat hij bereid is om zijn leven af te leggen voor zijn vrienden. Johannes 15 gaan we dan nog terug op terugkomen, beter gezegd. Is dat een klein beetje... Dus dat is het grote verschil tussen het eerste verbond en het nieuwe verbond. Ja? Daar, regels, woorden, en die woorden op zich, die 10 geboden, die 10 woorden zijn een openbaring van God. God is waarachtig en niet leugenachtig. God is trouw en niet overspelig. Maar nu zie je wie dat God werkelijk is, doordat hij mens geworden is. Dus Jezus is die volle openbaring van God. En daarom is ook elk woord dat hij gesproken heeft, alles wat hij heeft gedaan, en laten zien, die volmaakte openbaring van wie dat God is. Ja? Hij is het vlees geworden woord. Dus als we het in plaats zeggen, bewaar mijn woorden, ja, hij is het woord.
En dan jullie in de Mozes dat gebeden in die periode dat dan gevraagd is?
Inderdaad. Inderdaad. Dus al die wetten, die 613 wetten zo gezegd, zijn de uitwerkingen van die 10 woorden die in de kern samenvatten de Gods openbaring daar op de berg Sinaï. Ja? Dan zegt de Heer Jezus, ik zal de Vader vragen en hij zal u een andere voorspraak geven, opdat hij met u zal zijn tot in eeuwigheid, de geest van de waarheid. De Heer Jezus gaat wel terug naar de Vader, maar er komt in zijn plaats een andere voorspraak. Dat betekent dat de Heer Jezus ook in zijn, te midden van zijn discipelen, een voorspraak was voor zijn discipelen. Nu het woord voorspraak, staat hier cijfertje 4 bij, dat is iemand die de zaak van een ander op zich neemt en hem te hulp komt. Ja, hier heb je direct het idee van een advocaat, van iemand die een ander vertegenwoordigd in een rechtszaal. Het woord, ik zal het zo zeggen, het woord parakletos, wat dat het in het Grieks is, is niet samen te vatten in één woord. Het is heel groot. Eigenlijk zou het beter kunnen misschien weergeven als iemand die naast je komt staan, een bijstand, een hulp, iemand die jou tegemoet treedt, die jou sterkte verleent, die jou hulp verleent, die jou helpt, die jou, en die jou, en voornamelijk, dat gaan we hier zien, onderwijst. Want zoals de Heer Jezus te midden van zijn discipelen was en hen onderwees, zo zal die andere voorspraak grotendeels hetzelfde werk van de Heer Jezus verder zetten. Daarom wordt er gezegd een andere voorspraak. Ander bedoelt hier, wordt hier niet bedoeld als andersoortig iemand. Geheel anders, nee. Anders wil zeggen dat er niet de Heer Jezus zal meer bij hen aanwezig zijn, maar een ander goddelijk persoon zal bij hen aanwezig zijn. God de Heilige Geest. En de Heilige Geest zal grotendeels hetzelfde doen wat de Heer Jezus deed te midden van hen. Belangrijk om dat te begrijpen. Want een groot stuk van wat hier gezegd wordt over de Heilige Geest en wat hij zal doen, wordt onder de christenen zelfs weinig of niet over gesproken. Als je vraagt aan veel christenen en zegt, wat is het werk van de Heilige Geest in jou? Wat antwoord ga je dan krijgen? Weet je het niet?
Hij reinigt ons, zoals ik.
Ja, bijvoorbeeld, hij reinigt ons, hij overtuigt mij van zonde, dat ga je te horen krijgen. Dat wordt zelfs niet gezegd tot, in verbinding tot christenen, maar goed.
Dat een werk doet hij niet, dan
veranderen. Verandert en vernieuwingswerk, ja. Ja, en wat nog?
Leert ons.
Ja, maar dat ga je juist niet veel horen zeggen. Wat ga je wel horen zeggen? Dat hij ons kracht geeft en sterkte. Onderwijzen wordt minder. Wij zijn het al gewend. Maar al andere dingen ga je horen. Maar weinig dat hij ons onderwijst. Heel weinig zelfs. En het is juist daarop dat de Heer Jezus de grootste nadruk legt hier, als hij spreekt wat de trooster voor hen zal betekenen. Hij zal hen, ja, trooster is een ander woord, bemoediger. Ik wil niet zeggen dat hij zijn arm over jou gaat leggen en zo een klopje geven. Het heeft alles te maken dat wat hij zal leren aan die discipelen, wat hij zal tonen aan hen, dat dat enorm vertroostend en bemoedigend zal zijn. En de gelovigen zal versterken en de moed geven om te pal te staan voor wat ze zullen pal staan als zijn getuigen. Ja, dat heeft daarmee mee te maken, veel mee te maken. Dus, en hij zal met hen zijn tot in eeuwigheid. Dus het is niet een tijdelijke oplossing. Het is niet een tussenoplossing tussen Jezus heen gaan en zijn wederkomst. Nee. De Geest van God zal voor altijd met hen zijn. Die met u zal zijn tot in eeuwigheid. De Geest van de waarheid wordt hij genoemd. Nu, dat sluit heel nauw aan bij het feit dat de Heer Jezus van zichzelf heeft gezegd dat hij de waarheid is. Dan zal de Geest van de waarheid betreffende persoon van Jezus openbaren. Daar gaat het hem om. Jezus is de waarheid en de Heilige Geest communiceert die waarheid. Dat is de gedachte die erin opgesloten ligt. En de wereld kan hem heel duidelijk niet ontvangen, omdat zij hem niet aanschouwt en hem niet kent. U kent hem, omdat gij bij u blijft en in u zal zijn. Wie is die hem hier?
Vader, God zelf.
Wordt vaak onmiddellijk gedacht, de Vader. Maar het wordt juist nadrukkelijk gezegd dat hij bij u zal blijven en in u zal zijn. Dus het gaat om de Heilige Geest. U kent hem, zegt de Heer Jezus. Dat betekent, en daar zien we hoe dat wij veel te snel zaken in stukken en in vakjes delen, dat de werkzaamheid van de Heilige Geest op dat moment voor de discipelen zelfs niet vreemd is. Hoe zou de Heer Jezus kunnen zeggen, u kent hem, als zij nog niks van de Geest van God gekend hebben? Dat is niet mogelijk, hè? Dus ze hebben al de werkzaamheid van de Geest van God ervaren op dat moment. Ja, wij duwen nog veel te graag en vakjes van, ja, de Geest van God is er nog niet uitgestort, alsof dat de Heilige Geest dan hier niet is. Maar vergeet wel niet, de Geest van God is God, hè? En de Geest van God kan je niet in een vakje duwen. Zoals God alomtegenwoordig is, zo is de Geest van God ook alomtegenwoordig. Daarom wordt u duidelijk gezegd, hij zal bij u blijven en hij zal in u zijn. Net zoals dat je de heerlijkheid van God niet in die een tempel kon duwen, van dat Salomo gebouwd had. Want Salomo zegt, hoe zou u, o God, hier in die tempel kunnen wonen? De aarde is slechts uw voetbank. Andere woorden, God is zo groot en zo heerlijk. Hoe zou die tempel Gods heerlijkheid kunnen bevatten? Wij worden een tempel van Gods geest genoemd. Maar denk je dat wij de heerlijkheid van Gods geest kunnen bevatten? Natuurlijk niet. Dat is onmogelijk. En dat is wat er ook bedoeld wordt. De geest van God woont in ons, maar is ook met ons. En is werkzaam rondom ons. Hij is bij ons en hij is in ons. Dat moeten we leren zien. Want, ik had over laatst nog een gesprek met iemand die echt dacht dat de Heilige Geest enkel maar kon werken door christenen. Dat er moest een christen aanwezig zijn om iemand het evangelie te vertellen, alvorens de Geest van God kan werken. Maar die Heilige Geest is niet gebonden aan ons om te werken. Hij gebruikt ons, maar hij is niet gebonden aan ons. Dus hij werkt met ons en hij werkt door ons. Hij werkt tegelijkertijd aan harten van mensen tot wie wij spreken en hij spreekt tegelijkertijd door ons als wij tot gaan spreken. En dat is wat de Heer Jezus duidelijk wil onderstrepen. Zoals de Heer Jezus met hen was en te midden van hen was, zo zal de Heilige Geest ook met hen zijn. Maar hij zal ook in hen zijn. En dat is het hele grote verschil. Dat hij in hen zal wonen. Naast het feit dat hij ook met hen zal zijn. Begrijp je dat een klein beetje? Want dat wordt heel vaak veronachtzaamd hier. Nu, de wereld kan die geest van God niet ontvangen. En daarmee zie je dat er duidelijk een onderscheid gemaakt wordt tussen de discipelen, Jezus de zijne, en de wereld. De wereld is de mensheid, is de mens, is die wereld zoals hij verworden is zonder God. Waar die mens alleen op zichzelf, de mens naar het vlees, op zichzelf gericht is en niet open staat voor de dingen van God. In de zin zoals Paulus zegt in 1 Korinthe hoofdstuk 2. Vers 14. Maar de natuurlijke mens neemt niet aan wat van de geest van God is, want het is hem dwaasheid en hij kan het niet begrijpen omdat het geestelijk beoordeeld wordt. Dus hoe zou het zijn, hoe zou de mens van nature de geest van God kunnen ontvangen? Hij weerstaat die geest. Hij weerstaat alles wat van God komt. Kijk maar eens in Romeinen hoofdstuk. Ik dacht hoofdstuk 8. Romeinen hoofdstuk 8. Romeinen 8 vers 5. Want zij die naar het vlees zijn, bedenken de dingen van het vlees. Maar zij die naar de geest zijn, de dingen van de geest. Want wat het vlees bedenkt is de dood, maar wat de geest bedenkt is leven en vrede. Omdat wat het vlees bedenkt vijandschap is tegen God, want het onderwerpt zich niet aan de wet van God, want het kan dat ook niet, en zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. Maar u bent niet in het vlees, zegt Paulus, maar in de geest. als inderdaad Gods geest in u woont. Zie je dat? Dus de geest, de wereld kan onmogelijk de geest van God ontvangen, want het vlees en de geest staan radicaal tegenover elkaar. Dus dat is onmogelijk. En daarmee zie je dat het gezelschap van de Heer Jezus duidelijk onderscheiden wordt van de wereld waarin dat zij leven. En ook eigenlijk ja, deel van uitmaken. Vers 18. Ik zal u geen wezen laten blijven. Ik kom tot u nog een korte tijd en de wereld aanschouwt mij niet meer. Maar u aanschouwt mij, omdat ik leef, zult ook u leven. En die dag zult u weten dat ik in mijn Vader ben en u in mij en ik in u. Als de Heer Jezus zegt, ik zal u geen wezen laten blijven, maakt hij duidelijk van, ik zal jullie niet alleen laten. Dat is overduidelijk. Maar waar spreekt de Heer Jezus over? Wanneer zal hij dan tot hen komen? Als hij hen, hij zal hen nu verlaten. En wanneer komt hij dan tot hen? Als hij zegt van, een korte tijd en de wereld aanschouwt mij niet meer, maar u aanschouwt mij. Omdat ik leef, zult u ook leven. En die dag zult u weten dat ik in mijn Vader ben en u in mij en ik in u. Hij zegt dat hij komt tot hen. Het eind van vers 18. Wanneer komt hij dan tot hen?
Is dat een geest?
Wat bedoel je dan met de geest?
Ik zal u geen wezen laten blijven. Hij komt tot u.
Inderdaad, het is over de Heilige Geest. En wanneer komt die Heilige Geest? Inderdaad, dus als gij zegt, op die dag zult u weten dat ik in mijn Vader ben, en nu in mij en ik in u, is dat op de Pinksterdag. Dan zullen de discipelen eigenlijk pas ten volle beseffen wie dat de Heer Jezus is, en in welke relatie hij staat tot zijn Vader. En in welke relatie zij ook staan tot de Vader en de Heer Jezus. Hè? Want er wordt gesproken dat ik in mijn Vader ben en u in mij en ik in u. Hoe intens en hoe nauw ze verbonden zijn met de Vader en de Zoon. Dus nog een korte tijd, de wereld zal hen niet meer, zal hen niet meer aanschouwen, maar zij wel. Dat betekent dat niettegenstaande de Heer Jezus niet letterlijk aanwezig meer zal zijn, zullen zij toch niet alleen gelaten worden. Ja. Dat spreekt dus over de ganse periode, vanaf het moment dat de Heer Jezus weg zal gaan naar zijn Vader, hè. En in het Johannes Evangelie is het al als hij naar het kruis gaat, dat wordt als één weggezien, tot op de wederkomst van de Heer Jezus, hè, voor de nieuwe dag, nee, niet de nieuwe dag, maar voor de voleinding aanbreekt. Tot en gans die periode zal zijn discipelen, zullen ze hem aanschouwen. Dat is ook wat wij doen. We hebben de Heer Jezus nog nooit niet gezien, zegt Petrus. En toch verblijden jullie in hem, kennen jullie een blijdschap en een voldoening. En hebben we nog nooit niet gezien wie dat is. En toch ken je hem. Zal het geen vreemde voor jou zijn. Waarom? Omdat hij zichzelf aan jou openbaart. Door zijn geest, door zijn woord. En dat is wat de Heer Jezus hier bedoelt. Dat aanschouwt de wereld niet. De wereld kent dat ook totaal niet.
Maar als het dan nog niet in dezelfde vorm of de oizintios, dat de Godsgeest uitgestort geweest is op Pinksterdag.
Ja.
En om wie er ook de geest ontvangen, dat is dan niet in dezelfde kracht toch? Want hier zie je dan de discipelen dan in feite werkelijk breken.
Ja.
Het vol van de leeuw.
Ja.
Om wie er de geest ontvangen, zijn we er toch ook niet in diezelfde kracht ook gaan prediken.
Maar dat kan ook niet, maar je was ook nog niet onderwezen in het ding van God, dan zit er onderwezen zijn. Ja.
Maar is dat dan met dezelfde kracht? Of
tuurlijk.
Of identiek?
Tuurlijk, waarom niet? Ja. Kijk, dat hangt niet af van ons, dat is nu juist het punt. Het hangt alles af van de Heer Jezus. Het hangt er niet vanaf hoe dat jij bent. Het is de Heer Jezus die geest heeft gegeven. De geest is nog altijd dezelfde. Dat die geest door ons belemmerd kan worden in zijn werking, dat is een andere zaak. Maar het gaat niet om, hoe beter dat ik gehoorzaam, hoe braver dat ik ben, hoe meer ik lief dat ik de Heer Jezus heb, hoe meer dat ik bid, hoe beter dat de Geest in mij zal werken. De werking van de Heilige Geest is nooit geen beloning op wat dat wij doen. dat moeten we goed onderscheiden. En dat wordt vaak... de eer komt de Heer Jezus toe, niet ons. Hij geeft het. Ja, we hem kunnen belemmeren, dat is een feit. We kunnen bedroeven, dat is een feit. Maar we kunnen niet extra ons best doen om meer te hebben.
Is dat waarvoor het vervolg had geweest? Je kan toch de mate...
De mate waarin dat je inderdaad vervuld wordt, en daar gaan we straks over zien, maar dat is geen bonus als beloning op.
De Heer zegt toch ook, bid dat je vervuld wordt van de Heilige.
Ja, tuurlijk.
Dus maar, wat je bidt in feite, is dat de Heer het ook vraagt, Heer, vul me met die wezen.
Natuurlijk, maar dat is geen beloning dan, het is een gebed dat je doet, en dan veel meer in de functie van waarom wil je vervuld zijn met de Geest van God. Is het om betere getuigen te zijn? Dan valt het onmiddellijk onder wat we hebben gezien, dat de Geest zegt, alles wat u zult bidden in mijn naam, dat zal ik doen. Alles wat we nodig hebben om getuigen hier te kunnen zijn, dat staat allemaal ter onze beschikking. En als we echt verlangen inderdaad, om vervuld te worden met zijn Geest, met het oog om betere getuigen te zijn, dan zal hij zeker die gebeden verhoren. Maar is dat geen verdienste van ons? Is dat zijn verdienste? Hem komt daartoe. Hij moet dat voor die eer ontvangen en niet wij. Dus dat is een beetje een punt waarin dat we toch een stuk duidelijk moeten zijn. Het is nooit geen verdienste. Als iemand vervuld is met Gods Geest, ligt de eer daarvoor niet bij hem, maar bij zijn Heer. En vaak wordt er wel anders gedacht. Nou, dat is iemand die vervuld is, dat is iemand die dus heel dicht bij God leeft en de verdiensten heeft van. Ja, dat hij bij God leeft, dat is Gods verdienste, maar niet zijn verdienste. Natuurlijk hebben wij de opdracht om vervuld te worden met Gods Geest. Natuurlijk hebben wij de opdracht om te groeien en volwassen te worden. En moeten wij ons uitstrekken naar die dingen. Maar dat is nooit geen beloning daarop. Het is automatisch resultaat daarvan. Ah ja. De automatische vrucht daarvan. Maar niet een beloning. En dat moeten we zien. Het is geen verdienste. Inderdaad. Het is een genadegeschenk. Omdat ik leef, zult ook u leven, zegt de Heer Jezus. En dat geeft dus duidelijk aan dat de Jezus hier spreekt over het ware leven, het eeuwige leven, dat hun deel is door geloof in hem. En dat ze inderdaad intenser gaan genieten van het moment dat de Geest van God hen op hen is uitgestort. Want, zoals de Jezus zelf aangeeft, in die dag zult u weten dat ik in mijn Vader ben en u in mij en ik in u. In andere woorden, vanaf dat moment ga je echt pas bewust worden wie ik ben, wie mijn Vader is, in welke relatie wij staan, en in welke relatie dat jij wordt ingebracht. En dat is nu net wat de Heer Jezus ook zegt. Dit is het eeuwige leven dat zij u kennen en hem die gij gezonden hebt. Dus met andere woorden, eeuwig leven genieten heeft vooral te maken met het bewustzijn van een relatie te hebben met God. En de intensiteit waarin dat je die relatie beleeft, is de mate waarin je nu al het eeuwige leven geniet. Dat is wat de Heer Jezus hier ook duidelijk aangeeft. Omdat ik leef, en de Heer Jezus zal, de opgestanden zal leven en zal voor altijd bij de Vader zijn. En wij worden mee opgenomen in die relatie. Op die dag zult u weten dat ik in mijn Vader ben en u in mij en ik in u. Die bewustwording en dat te genieten is het leven nu al genieten op aarde. Vers 21, wie mij geboden heeft en ze bewaart, die is het die mij lief heeft. Zie je wederom opnieuw. En wie mij lief heeft, zal door mijn Vader worden geliefd, en ik zal hem lief hebben en mijzelf aan hem openbaren. Zie je dat dus? Opnieuw zegt de Heer Jezus wederom hetzelfde. Het is geen verder stadium. Het is niet dat de Jezus nu zegt, ja, als je nu mijn geboden hebt en je bewaart ze, dan dan wordt daarin gezien dat je mij lief hebt, en wie dat mij lief heeft, zal ook door mijn vader worden geliefd, en in navolging daarop zullen we dan onszelf aan hem openbaren. Nee, nee, nee. Het omschrijft wederom de relatie, hoe dat wij tot de Heer Jezus staan. Hebben we hem lief, dan wordt die liefde, komt de liefde tot uiting in gehoorzaamheid. En die liefde is noodzakelijk om er in relatie met hem te komen. Je gaat niet in iemand geloven dat je niet lief hebt. Dus in de Bijbel staan die dingen altijd naast elkaar. Als het gaat om geloven, als het gaat om gehoorzamen, als het gaat om liefhebben, dat is een trio dat je niet kan scheiden. Onmogelijk. Die dingen zijn niet los te koppelen van elkaar. Waarachtig geloof, reddend geloof, is tegelijkertijd, is niet alleen feiten geloven betreffende de Heer Jezus, maar is hem ook in zijn wezen, in zijn persoon echt liefhebben. Dus dat zijn geen onderscheiden zaken. De drie dingen kan je niet van elkaar loskoppelen. En dat is wat de Heer Jezus ook duidelijk maakt aan zijn discipelen. Wie dat hem lief heeft, bewaart ook automatisch zijn geboren. En verlangt daar ook naar. De Heer Jezus, ja, trekt de lijn heel duidelijk tussen de wereld, die hem haat en die hem niet moet hebben, die hem ook niet gehoorzaamt, die hem ook niet lief heeft, die ook in hem niet gelooft. En anderzijds, zijn gezelschap, zijn discipelen, die hem wel van harte lief hebben, en dat blijkt uit het feit dat ze hem gehoorzamen, net zoals de Heer Jezus zijn liefde tot zijn vader toonde door zijn vader te gehoorzamen, en dat ze op hem vertrouwen en op hem bouwen. Net zoals de Heer Jezus op zijn vader vertrouwde en bouwde en volmaakte vrede kende. Wel, die vrede, zegt de Heer Jezus, daar komen we straks op toe, zal op jullie deel zijn. Zie, het gaat er hem over in die relatie waarin je gesteld bent. Net zoals de Heer Jezus tot zijn vader in die relatie is, zo zijn wij nu als zijn discipelen in relatie tot hem. Dus hier zie je geen tussencategorieën. Er is niemand die gelooft en geen liefde heeft en geen verlangen heeft om Jezus geboden na te volgen. Dus iemand die zegt dat hij gelooft, maar nooit die geboden van de Heer Jezus toont lief te hebben door ze te lezen, te overdenken, te bestuderen en daarmee bezig te zijn, dat is ja, een tegenstelling. Dat kan gewoon niet. Ja, onder ons christenen zou dat zo gezegd moeten kunnen. Is er zo'n tussencategorie tussen de wereld en de ware discipelen? Maar dat kent de Heer Jezus niet. Als je hem lief hebt, bewaar je ook automatisch zijn geboden. En geloof je ook, vertrouw je ook op hem. En dan, zegt hij, zal ik mezelf aan hem openbaren. Kijk, dat hoort erbij. Omdat het spreekt over een relatie waarin dat je komt te staan met de Heer, is die relatie steeds in beweging. Net zoals een relatie is met vriendschappen, is dat ook steeds in beweging. Je leert elkaar steeds beter kennen en beter kennen en beter kennen. En je openbaart steeds meer wie dat je bent aan je vriend en je vriend aan jou. In alles wat dat je doet. En zo is het ook met de Heer Jezus. Een keer dat je relatie met hem gebracht wordt, gaat hij zich steeds verder aan jou openbaren. En jij gehoorzaamt hem, je hebt hem lief. Wat dat je ziet, heb je lief. En wat dat je ziet, bewonder je niet alleen, maar ga je ook in navolging daarop je leven aanpassen en veranderen. En dat is een steeds verdergaande werking. Dat is wat de Heer Jezus ook zegt. Ja. Dus we worden ingebracht in die relatie die de Heer Jezus heeft met zijn vader. En die relatie gaat steeds verder en verder en verder. Net zoals Mozes in een bijzondere relatie stond tot de Heere God. En de Heere God zich aan Mozes op zo'n bijzondere wijze openbaarde. Want Mozes sprak van God, tot God, van aangezicht tot aangezicht. De Heere openbaarde zich aan hem. Wel, op diezelfde wijze mogen wij nu als Gods kinderen ook van aangezicht tot aangezicht leven met God. Niet naar het zien, maar naar het hart. En openbaart God zich aan ons. En beantwoorden wij wat wij zien. Een aanbidding, bewondering en ons leven dat veranderd wordt. Ja? Dat zijn geen verdere stadiums. De Heer moet iedere keer weer hetzelfde herhalen, want discipelen kunnen dat maar zo niet vatten. Nee? Ze geloven in een God die één is. Nu had de Heer spreken over dat hij de zoon is van de Vader, of hij spreekt dat hij de zoon is van de Vader, dat begrijpen ze nog niet. En nu had hij spreken over God de Heilige Geest, een derde goddelijk persoon. Dus, ja, voor ons, wij denken van, ja, de Geest gaat maar verder en verder en verder me onderwijzen, maar nee, hij spreekt in steeds herhalingen en zegt dan een keer iets meer om het meer te verduidelijken. Maar voor hen is dat allemaal, als ze begrijpen aan het eind van het verhaal er nog niks van. Dus Judas, niet de Iscariot, zei tot hem in vers 22, Heer, en hoe komt het dan dat u zichzelf aan ons zult openbaren en niet aan de wereld? Kijk, hier zie je dus dat ze nog weinig van begrepen hebben van hen. Nou, de Messias, als Jezus de Messias is, dan moet hij zich toch openbaren in de wereld? Hoe kan hij dan de Messias zijn als hij zich niet openbaart in de wereld? En alleen maar aan ons. Rare Messias, hè? Begrijp je de twijfel waar dat Judas mee zit? Hij denkt natuurlijk vanuit zijn denkwereldje, vanuit de Messias dat hij verwacht, hè, luistert hij naar de woorden van de Heer. De Messias die niet openbaar wordt. Hij zit dan wel de Messias. Dus je proeft eigenlijk al iets van ongeloof. En daarom had de Heer Jezus ook zijn vraag niet letterlijk beantwoorden, maar herhaalt hij opnieuw wat hij juist heeft gezegd. Jezus antwoordde in vers 23 en zei tot hem, als iemand mij lief heeft, zal hij mijn woord bewaren, en mijn vader zal hem lief hebben, en we zullen tot hem komen en woning bij hem maken. Zie opnieuw, maakt hij duidelijk van, kijk, Judas, het gaat er hem niet om dat ik nu als de Messias aan deze wereld openbaar word. Nee, ik openbaar mij niet aan deze wereld. Ik heb uit deze wereld jullie apart gezet. En jullie vormen een beginsel van mijn volk aan wie ik mij zal openbaren. Net zoals God zich eertijds alleen maar aan Israël openbaarde. Zo openbaarde Jezus zich alleen aan de zijnen. En niet aan de wereld. Dus Jezus gaat duidelijk maken dat het beeld dat Judas heeft, vanuit wat hij geleerd heeft en vanuit zijn opvattingen, eigenlijk totaal niet klopt met de realiteit. De enige manier om in verbinding te treden met de Heer Jezus is, of beter gezegd, de enige manier om een discipel, een navolger van Jezus te zijn, is door hem lief te hebben en zijn geboden te bewaren. Ja. Daarmee duidt de Heer Jezus niet aan de weg om een discipel te worden, maar hoe dat een discipel tot de Messias staat. Dus het is alleen maar aan hen dat hij zich openbaart, en niet tot de wereld, want de wereld kent hem niet. En de wereld begrijpt hem ook niet. Ja? Vers 24, wie mij niet lief heeft, bewaart mijn woorden niet, en het woord dat u hoort is niet van mij, maar van de Vader die mij heeft gezonden. Dus opnieuw zegt de Heer Jezus, zoals hij al zo vaak heeft gezegd in het Johannesevangelie, dat alles wat hij nu vertelt niet iets is wat hij uit zichzelf zomaar zegt tot hen, maar iets wat hem nadrukkelijk door de Vader gegeven is om tot hen te spreken. Want hij en de Vader zijn één. Vandaar dat hij ook zichzelf en zijn Vader in één adem noemt als hij spreekt over het komen inwonen door de Geest in vers 23. Ja. Dus zie je hoe nauw dat de Heer Jezus zich vereenzelvigt met de Geest van God, en hoe nauw dat hij zich, vereenzelvigt met de Vader. Dus als de Geest komt, als de Heer Jezus weggaat en de Geest komt, is het Hij zelf, ja, Hij is niet de Heilige Geest, maar Hij is zo nauw met de Heilige Geest verbonden, dat het is alsof Hij zelf in hen komt wonen. En hij is zo nauw verbonden met zijn Vader, alsof dat het de Vader zelf is die komt wonen in ons. Ja. Het is ook logisch, hè? Het is God die in ons komt wonen, door zijn Geest. En hoewel de Vader, de Zoon en Heilige Geest drie onderscheidende personen zijn, zijn ze toch één in wezen. Dus als hij een wezen in ons komt wonen, dan woont zowel de Vader, de Zoon als de Geest in ons. En beginsel. Natuurlijk, de ware toedracht daarvan. Zoals God ons nu in ons woont door zijn Geest. Dat is maar een klein beetje van de volle dimensie dat het zal hebben wanneer we straks ons verheerlijkt lichaam zullen hebben en voor altijd bij de Heer Jezus zullen zijn in de tegenwoordigheid van de Vader. Wanneer God alles in allen zal zijn, dan zal er nog veel en vele malen intenser zijn dan het beetje dat we nu reeds dat we mogen kennen en genieten in ons leven. Ja.
Komt het nog een beetje meer op dat ik door het bedoelde dat Gods geest zich niet volledig kan openbaren en dus nu.
Nee, Luc, dacht ik toch, bedoelde te zeggen van de manier waarop de Heilige Geest zich manifesteerde op de Pinksterdag en werd door de apostelen, was toch vele malen anders dan wat wij nu mogen kennen. Omdat hij zegt, hey, ja, wij zijn niet uitgegaan om zo te prediken. Ten eerste, wij zijn ook niet geroepen om apostelen te zijn, in de zin zoals zij geroepen waren. We hebben geen opleiding gekregen van de Heer Jezus zoals zij die hebben gekregen. Dus wij mogen onze opdracht niet vergelijken met de apostelen. We zijn niet geroepen om apostelen te zijn. En dat de Heilige Geest daar op een bijzondere manier werkt op dat moment, dat is een feit. Maar dat wil daarom niet zeggen dat hij meer en meerdere mate in hen aanwezig is dan in ons. Als God in ons werkt morgen en in iets heel bijzonders doet, dan is de Geest niet meer in ons morgen dan vandaag. Hij openbaart en hij manifesteert zich meer dan vandaag. Maar dat is iets helemaal anders. Het heeft niet te maken met de geest in meerdere mate of in mindere mate hebben. Ja?
Ik ook aanhoud dat straks, wanneer we allen bij God van zin, dat God volledig God geopenbaard wordt, meer dan.
Ja, maar dat heeft alles te maken met de beperkingen van ons menselijk lichaam en van ons mens zijn zoals dat we nu zijn en leven in deze wereld. Als je een verheerlijk lichaam hebt, dat is een heel andere dimensie van mens zijn dat wij nu niet kunnen vatten, en dan kan er ook veel meer. Dan moest God zijn heerlijkheid nu aan ons laten zien, dan sterven wij. Er is niemand die God kan aanschouwen zonder te sterven. Dat komt omdat God zo heerlijk is en dat wij mensen die slecht van stof en as zijn, die de heerlijkheid van God niet kunnen verdragen. Ja?
Ja, maar God zegt in de buurt een aantal verschillende. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En de Zoon. Maar dat is een beetje moeilijk te verstaan. Hoe bedoel ik dan? En de Zoon zelf al wel een andere opdracht dan of zo.
Ja, dat zie je ook heel nadrukkelijk. En dat zal de Heer Jezus ook opnieuw onderstrepen. Het is de Vader die uitzendt. Het is de Geest die de gezonde is. Het is de Heer Jezus die dan op zijn beurt de Geest van God zendt. Ze werken allemaal samen. Ze doen hetzelfde, één en hetzelfde werk. Maar elk heeft binnen dat werk een eigen plaats en een eigen functie. En de verhoudingen zijn anders. Daarom zegt de Heer Jezus straks dat de Vader meer is dan hem. Want als de vleesgeworden zoon heeft hij zijn heerlijkheid afgelegd, hè, want daarom bidt hij straks, Vader, mag ik terug die heerlijkheid ontvangen die ik had voor de wereld was? Zijn heerlijkheid als mens op aarde is minder dan de heerlijkheid die hij had bij de Vader. Dus ze zijn onderscheiden van elkaar, maar ze werken allemaal één en hetzelfde werk. En ze zijn één in wezen. Moeilijk om te begrijpen, dat is een feit, en ik kan dat niet duidelijker maken, want ja, het is goddelijk en wij kunnen dat niet vatten. Zolang dat we maar duidelijk zien en zeggen dat de Vader en de Zoon en de Heilige Geest niet hetzelfde is. Dat de Vader, dat we de Geest niet Vader noemen, maar hij is onze Vader niet. Ja, maar zijn toch één. Eén in wezen. Ze zijn geest. Hij heeft de mensheid in zich opgenomen. Hij is nooit. Hij is God en hij is tot in alle eeuwigheid God. Als God kiest om mens te worden, neemt hij die mensheid in zich op, maar wordt hij niet zijn goddelijkheid ontnomen. Dat wordt vaak gedacht van God, ja, hij heeft zijn goddelijke heerlijkheid afgelegd. Nee, hij is God en hij blijft in allen tijden God. Maar hij is ook mens geworden. Hij heeft het mens zijn in zich opgenomen. En hij is volwaardig mens en hij is ook volwaardig God.
Zo aan alle drie geest. Vol voorkomst van de wereld.
God is geest. God is geest. Moeilijk, hè?
Ja.
Olief?
Zeg maar nog. Het opstaan van de aarde van boeken.
Altijd van alle eeuwigheid. Toen kwam het mee, hè? De Heer is de schepper. En hij heeft geschapen naar het goddelijke ontwerp, naar het ontwerp van God de Vader en de kracht van de Geest van God. En dan zie je alle drie de personen samen in de schepping.
Ja? En dat was van de Vader die sprak in de hem. Laat er licht zijn, dat was van de Vader die sprak.
De Heer sprak.
Dat was de Heer Jezus die sprak.
Ja, want je ziet toch dat de Heer hier ook op aarde spreekt en later is. Ah, en ze is geen hand.
Is dat ik even doe?
God de Zoon is de schepper van alles, toch?
De
Hebreeën zegt, ik zeg toch geen Chinees? Kolossenbrief. En de Hebreeën zegt toch alle dat God, dat de Jezus die de schepper is, een maker van alles?
Dat er nog één persoon was, maar dat is toen. Dat dat toen een vertakking, nou, ik het zo mee.
En dat er staat dat van alle eeuwigheid de Zoon bij God is.
Dat was
het heeft niks met de aarde te maken. Het heeft alles te maken op de manier waarop dat God zich openbaart.
Dat is de persoon, de Vader was in feite naast.
Maar Mario, als God de wereld schiep.
God
de wereld. Ja, wel. En als God drie personen zijn. Ja? Wat de Zoon de schepper is. En hij schept alles naar het plan van God, de Vader. En de kracht van God, de Heilige Geest. Dan is toch God die schept.
Want de persoon Jezus komt.
De handeling. De
persoon Jezus.
Door hem zijn alle dingen geworden. Er is niet één ding geworden dat niet door hem geworden is.
Mag dat ook niet?
Mag
dat niet? Ja, dat was de taak van de persoon van Jezus, toch? Niet de taak van God, want dat de Vader zendt.
De Vader? Zoon. Ja, dat is deze menswording. Maar het gaat om de schepping, is God de Vader de ontwerper. Hij maakt de plannen.
Ja.
En de Heer Jezus is de uitvoerder.
Ja.
En de kracht van de Geest van God. Want de Geest is de Geest van God.
Ik wil overdachten.
Nee? Maar ik zeg niet niets dat in de Bijbel niet staat, hè?
Nee, maar dat is
niet
zo.
Nee.
Is zo? Ja, ik ben nooit zo aandachtig geluid. Sorry.
Ja. Maar je ziet er snel dat we bepaalde dingen...
Wat
dacht
ik
erop?
Ja.
De geest is de geest van het leven, hè? Dan is het ook bij de nieuwe schepping dat het de geest is die leven wekt in mensen door wedergeboorte. Oké. Waar zijn we gekomen? Want ik ben even. Zullen we 3 meters verder om zitten? Ja, dat was ik eigenlijk mee bezig, zeker. Ik ben mij niet. Liefde, bewaart mijn woorden niet. En het woord dat u hoort is niet van mij, maar van de Vader die mij heeft, mij heeft gezonden. Dus de Jezus maakt dus opnieuw duidelijk. Dat het wederom niet zijn woorden zijn die hij spreekt, maar dat het God is die door hen tot hen spreekt en verzekert van deze dingen. Maar, zegt hij in vers 26, de voorspraak de Heilige Geest die de Vader zal zenden in mijn naam, die zal u alles leren en u in herinnering brengen alles wat ik u heb gezegd. Met andere woorden, eindelijk zegt de Heer dit, ik spreek wel die dingen, het is de Vader die die dingen door mij spreekt, maar de ware toedracht ervan zien jullie niet en begrijpen jullie niet. En daarom juist, als de Heilige Geest komt, en nu wordt de Geest van de waarheid duidelijk benaamd, als de God, de Heilige Geest, zal deze hen alles leren. In andere woorden, de ware toedracht van Jezus' woorden zal voor hen duidelijk worden, de Heilige Geest zal hen dat onderwijzen. Ook van wat dat Jezus doet, het kruiswerk op Golgotha, zijn opstanding, zijn hemelvaart zal door de persoon van de Heilige Geest aan hen onderwezen worden. En de dingen die Jezus in het verleden gesproken heeft, zullen zij nadien herinneren en zal het veel duidelijker worden. Om daar een voorbeeld van te geven, kijk maar eens in Johannes hoofdstuk 2, vers 18 wordt het verband, het tweede gedeelte. Hè? Na de tempelreiniging vragen de Joden aan Jezus, welk teken toont u ons dat u deze dingen doet? Jezus antwoordde en zei tot hen, breek de tempelhuis af en in 3 dagen zal ik het oprichten. De Joden dan, zeiden dan, in 46 jaar is het tempelhuis gebouwd en u zult het in 3 dagen oprichten. Maar, zegt Johannes nu, hij verklaart erbij, maar hij sprak over het tempelhuis van zijn lichaam. Toen hij dan uit de doden was opgewekt, herinnerden zijn discipelen zich dat hij dit gezegd had en zij geloofden de schrift en het woord dat Jezus gesproken had. Dus kijk, zie je de ware toedracht van wat hij Jezus daar zegt, komt pas later na de opstanding duidelijk. Na de opstanding heeft alles te maken hier met de Heilige Geest. Niet direct naar de opstand, maar met de Pinksterdag dan. Maar dat was maar mogelijk. Heilige Geest kan maar komen wanneer de, of om de voorspraak te zijn, beter gezegd, maar zo dat ze, wanneer dat de Heer Jezus op het kruis alles heeft volbracht en opgestaan is en naar de Vader is heen gegaan. Ja. Dus vandaar zie je hier dat de Heilige Geest dat aan hen duidelijk maakt en dat in herinnering brengt. Alles wat ik heb gezegd. Daarnaast, dus naast alles wat de Heer Jezus heeft gezegd, alles wat de Heer Jezus heeft gedaan, is het ook de Heilige Geest die hen onderwijst hoe ze nu de schriften moeten lezen. Want als de discipelen later krachtig het evangelie verkondigen vanuit het Oude Testament, met passages uit de psalmen, en zoals we ook Psalm 41 bijvoorbeeld overdacht hebben, als de Heer Jezus zegt dat wat was het ook weer? In Johannes hoofdstuk 13, vers 17, als de Heer zegt, ik weet wie ik heb uitverkoren, maar de schrift moet worden vervuld. Hij die met mij het brood eet, geeft zijn ziel tegen mij opgegeven. En dat stukje uit die psalm 41, weet je nog? Wel, hoe die psalm te lezen, hoe dat te zien, en daarin te herkennen dat dat spreekt over de Messias, zoals we dat de vorige keer uitvoerig bij hebben stilgestaan, is iets wat de Heilige Geest aan de discipelen onderwijst. Ja. Dat zijn allemaal dingen die pas achteraf gekomen zijn. En dat waarvoor dat hun ogen zijn opengegaan toen dat ze de schrift begonnen te leren en te lezen. En die stelselmatig zijn toegenomen. Het is niet van de Pinkster als het allemaal in één keer het grote licht aanhing. Nee, vanaf dan zagen ze hoe dat ze moesten met de schrift omgaan. En dat nam stelselmatig toe. Je ziet bijvoorbeeld dat er van Paulus uitdrukkelijk staat dat hij machtiger wordt in de schriften. Omdat hij beter en beter en beter en beter kent en erin onderwezen wordt door de Geest van God. Dus hier zie je dus voornamelijk dat de Heilige Geest het werk dat de Heer Jezus is te doen, alles wat de Heer Jezus is begonnen te leren, opnieuw in herinnering brengen, dat hij eigenlijk niet iets nieuws eraan toevoegt, maar alleen verder uitdiept en de ware toedracht geeft aan de woorden die Jezus heeft gesproken en de daden die hij heeft gedaan. Dan zegt de Heer Jezus in vers 27, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u, niet zoals de wereld geeft, geef ik u. Laat uw hart niet ontroerd en niet bang worden. Met andere woorden, wat we hier vinden is dat de Heer Jezus naast de trooster ook zelf hen de vrede heeft die hij kent. Hij zegt, mijn vrede geef ik u. Met andere woorden, de vrede die hij kent. Want we zien ook dat in tegenstander Jezus met de dood voor ogen staat. Kort staat voor die grote gebeurtenis. Is hij die de discipelen moet vertroosten in plaats van zij hem. En dat is juist, hij is gekenmerkt door een bijzondere vrede en een rust die hij heeft. Omdat hij zo'n sterk vertrouwen en geloof heeft in de Vader. En weet geeft wie de Vader is, wat dat zijn opdracht is, wat dat zijn bestemming is. Wel, die shalom, die vrede, en daarmee bedoel ik niet enkel een gevoel van rust, maar die zekerheid, die je zijn grondslag kent in het geloof en het vertrouwen in het kennen van God, dat zal ook een deel zijn van de discipelen. Die rust, die kalmte, geeft de Heer Jezus ook aan zijn discipelen. Opdat ze te midden van al die omstandigheden, ja, kalmte en rust kennen, vrede kennen, vertrouwen kennen, niet zien op omstandigheden. Want dat is nu eerst het onderscheid met de vrede van dat deze wereld kent. De wereld hier kent alleen maar vrede Als alle omstandigheden goed meezitten. Ja, als de gezondheid goed is, als het voorspoedig gaat, dat we niks tekort hebben, dan is er vrede. Maar christenen kennen juist vrede. Ondanks soms omstandigheden van moeite, pijn, lijden, ziekte en zaken die niet, zeg maar, zijn zoals ze misschien horen te zijn volgens de wereld waarin dat we leven. Kennen juist in al die omstandigheden wel rust. En dat is wat de Heer Jezus ook aan zijn discipelen geeft. Vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Dus die vrede kan natuurlijk maar in de letterlijke zin van het woord hun deel zijn vanaf wanneer? Dat zijn ze al. Wat zegt de Heer Jezus? Er wordt maar twee keer over vrede gesproken in het Johannes Evangelie.
Waarin die boventaal leven komt zeker, of toen dat gesprek aanloopt naar Thomas.
Inderdaad, de eerste keer al zelfs. Mijn vrede, vrede zij u, zegt hij. Dat betekent dat om die vrede te kunnen genieten, dat de vrede met God moet tot stand gebracht worden op het kruis van Golgotha. Dus wanneer dat die vrede tot stand gebracht is op het kruis van Golgotha, God verzoend is, die relatie met God volledig hersteld is, kan die vrede genoten worden. Als de mens terug in harmonie is met God door het kruiswerk van de Heer Jezus, dan pas zullen ze die vrede kennen. En het is die vrede die plaats moet nemen in hun hart, in plaats van de onrust en de onvrede die ze nu kennen. Maar ze zijn wanhopig. Ze zijn droevig, Jezus gaat weg. Ze vertrouwen het niet goed. Ze weten niet goed waarin of waaruit. Ze kennen geen rust. Ze kennen geen vertrouwen. En dat zullen ze nu echt moeten nodig hebben. Met wat dat er voor hen te wachten zal staan. In het verdere van hun opdracht. U hebt gehoord dat ik tot u heb gezegd. Ik ga heen en kom tot u. Als u mij lief had, zou u zich verblijden dat ik naar de Vader heen ga, want de Vader is groter dan hij. Eigenlijk begint de Heer Jezus nu hen ook een beetje terecht te wijzen. Ze blijven maar negatief zijn omdat hij weggaat van hen. Maar de Heer Jezus begint dan terecht te wijzen. Waarom? Omdat ze alleen aan zichzelf denken. Ze denken niet aan hem. Want wat is er beter voor hem? Terug te gaan naar de Vader. Want daar is hij terug thuis. Dus voor de Heer Jezus is het beter dat hij naar de Vader gaat. En moesten ze dus op hem gericht zijn, zouden ze blij zijn voor hem. Maar ze zijn dat juist niet. Ze zijn alleen maar met zichzelf bezig. En daarom wijst de Heer Jezus hen zo terecht. Want de Vader, zegt de Heer Jezus, is groter dan ik. Dus dat betekent, wanneer de Heer Jezus terug naar huis gaat, gaat hij opnieuw terug in diezelfde heerlijkheid van de Vader zijn, die heerlijkheid die hij had voordat de wereld was. Dat is wat de Heer Jezus bedoelt, want als hij het werk op Golgotha zal volbracht hebben, die weg van de vernedering zal ten einde gebracht hebben in het kruis, zal hij, nadat hij zichzelf zo vernederd heeft, opnieuw verhoogd worden in de troon van God en bekleed worden met alle heerlijkheid. Dat is wat de Heer Jezus zegt. Ik ga nu terug naar mijn Vader en mijn Vader heeft grotere heerlijkheid om opnieuw te delen in die heerlijkheid. Als dat mijn deel is en jullie zouden dat bewust zijn, dan zou je daar blij om zijn. Dus groter heeft er niets te maken dat de Vader meer is dan de Heer Jezus. De Heer Jezus is de gezondene, de Vader is de zender, maar beide zijn God. De Heer Jezus gehoorzaamt naar de wil van de Vader. Het is niet de Vader die de Zoon gehoorzaamt, maar het is de Zoon die de Vader gehoorzaamt. Dus de onderdanigheid, de ondergeschiktheid van de Heer Jezus is niet een wezen, maar in functie. Dat moeten we zien. Hij is evenveel als de Vader. Ik en de Vader zijn één. Maar hij is ondergeschikt aan de Vader. Dat maakt hem niet minder in persoon, maar hij is wel minder in functie. In opdracht. Ja? Net zoals bijvoorbeeld, zeg maar iets, de koning Albert groter is dan Luc. Beide zijn alle twee mens, maar in functie is de koning hoger dan Luc. Is de koning meer dan Luc. Maar als het gaat om kennis van het woord van God, dan denk je dat lukt meer is dan de koning. Dus het gaat erom, niet in persoon, in wezen, het gaat erom in functie, in kennis, in opdracht, in taak, hier een functie. Ja? Dat is de bedoeling. Nu dat de Jehovah's getuigen denken dat de Heer hier zegt dat hij minder in persoon is. Het gaat dan niet over minder in persoon zijn. En nu heb ik het u gezegd, voordat het gebeurt, opdat wanneer het gebeurt, u zult geloven. Dus wederom, opnieuw, spreekt de Heer Jezus naar zijn discipelen om hen te bemoedigen en hen te versterken, dat op wanneer het uiteindelijk, ja, die ontwikkelingen zullen komen, dat ze zouden kunnen terugdenken naar wat hij heeft gezegd en die vrede en een stuk vrede en rust ook kennen te midden van die omstandigheden. Want de tijd is kort. Ik zal niet veel meer met u spreken, zegt de Heer Jezus, want de overste van deze wereld komt en heeft in mij helemaal niets. In onze vertaling staat er, heeft in mij helemaal niets. Dat is eigenlijk een Grieks spreekwoord dat letterlijk vertaald is en dat is een beetje moeilijk overkomt. Eigenlijk is de betekenis ervan, de overste van deze wereld komt en heeft er helemaal geen macht over mij. Waarom? Voilà. En dat is de ware toedracht van het woord. Waarom? Het is eenvoudig, natuurlijk. De Heer Jezus maakt geen deel uit van deze wereld. De overste van deze wereld heeft macht over deze wereld, over alle mensen. Waarom? Omdat door de zonde heeft hij macht over ons. Maar de Heer Jezus kent de zonde niet. Hij heeft ook niet gezondigd. Hij behoort niet tot het bestaan van die wereld. Dus heeft de overste van deze wereld ook geen enkele zeggenschap over hem. En dat is de bedoeling. Maar, opdat de wereld weet dat ik de Vader lief heb, doe ik ook zoals de Vader mij heeft geboden. Sta op, laten we hier vandaan gaan. Dus wederom opnieuw maakt de Heer Jezus duidelijk van wat nu mij zal overkomen, is niet een noodlot, een ongelukkig noodlot dat mij overkomt, maar is mijn bewuste, moedwillige keuze om zelf naar het kruis te gaan, om zelf vrijwillig mijn leven af te leggen. Daarin ben ik juist mijn Vader nu zo gehoorzaam, dat ik juist die weg kies. En dat is wat de wereld moet weten. Dat is ook wat de boodschap van het evangelie is. Dat de Heer Jezus gegaan is naar het kruis van Golgotha. Hij is niet slachtoffer geworden van slechte mensen, dat hij op het slechte moment was, op dat moment. Nee, hij heeft zelf die keuze gemaakt, omdat hij daar met een bewust doel naartoe ging. En dat is de boodschap die deze wereld moet horen. En daarom is hij ook zo gehoorzaam en haalt hij tot het uiterste. Dus het is niet het noodlot, het is geen speling van het noodlot, maar het is juist de weg van de Vader die hij haalt. Hij heeft zijn Vader lief en hij doet zoals zijn Vader hem heeft geboden. Zie je dat? Het is ook hier opnieuw om terug te grijpen naar wat we in het begin gezien hebben, als de Jezus spreekt, wie mij lief geeft, bewaart mijn geboden. Zie dat de Jezus ons daarin ook voorgaat. Hij heeft de Vader lief en hij doet wat de Vader van hem verlangt. Als wij denken aan het gaan naar, dat de Jezus gaat naar het kruis, dan denken we vooral, hij gaat om ons te verlossen. Nee, hij gaat niet in eerste instantie om ons te verlossen. Hij gaat omdat hij zijn Vader lief geeft en om zijn Vader te gehoorzamen tot het uiterste. En het gevolg is dat wij daardoor verlost worden. En de Vader heeft de Zoon lief. En de Vader wil dat de Zoon geëerd wordt zoals Hij geëerd wordt. Goddelijke personen hebben elkaar op het oog. En wij zijn, daar komen daarin op de tweede plaats. Maar we zijn zo gewoon van naar ons toe te trekken, dat we dat voor een stuk vergeten. Jezus gaat niet allereerst naar het kruis voor u en mij. Hij gaat allereerst naar het kruis voor zijn Vader. En daar delen wij van in de vrucht dan natuurlijk. Maar hij gaat voor zijn Vader. En dat is wat we hier nu nog eens uitdrukkelijk vinden. Ik ga naar het kruis omdat ik mijn Vader lief heb. Ik doe zoals hij mij heeft geboden. En daarom, als wij hem lief hebben, dat doen wij wat hij voor ons heeft geboden. En daarin wordt gezien in welke relatie wij tot hem staan. Dus zie je, liefhebben, gehoorzamen, geloven, vertrouwen, dat een drievoudig snoer is, dat je niet kan loskoppelen of ontrafelen. en dat die dingen bij elkaar horen. Dus je kan niet zeggen, ik heb God lief, en dat je nooit naar, ja, zijn geboden nog, of beter gezegd, het woord van de Heer Jezus, wat hij heeft geboden, niet ter harte neemt, of leest, of nakijkt. Dat kan gewoon niet. Ze zegt zelf dat Mario zegt, ja, ik zie Germijn graag, maar hij had er nooit mee om, en hij kijkt er nooit meer om, maar je ziet wel Germijn graag. Dan ja, iedereen zou zeggen, Mario, ja, maar het is hier in mijn hart, en je kunt het niet zien. Ja, ik denk dat dat niet overtuigend gaat klinken voor ons. Maar dat is wat veel mensen zeggen ten aanzien van Christus. Het is in mijn hart, en je kunt het niet zien. Dat kan niet. Dat valt niet los te koppelen. Dat is onmogelijk. Je kunt iemand niet vertrouwen als je op je lief gaat. Dat gaat niet. En iemand graag zien, iemand te vertrouwen.